Heere, wilt gij ons ook aan de dag van vandaag uw geest geven en ons door uw geest leiden in de overdenking van uw woord en al die dingen die daar zo nauw mee gerelateerd zijn, waar we op deze conferentie mee in aanraking komen en waarmee gij ons wilt toerusten en bekwamen en eventueel ook wel corrigeren. Laten we ons in afhankelijkheid, in diepe afhankelijkheid en in het besef dat we in onszelf tot geen goed ding in staat zijn, door u laten instrueren. En wilt gij geven dat we vanuit uw woord ook die instructies en dat onderwijs mogen ontvangen dat ons dienstig kan wezen in de taak die straks weer in volle omvang tot ons komt en op onze handen ligt. Als het nieuwe seizoen gaat beginnen en als al die werkzaamheden onze aandacht weer vragen in het midden der gemeente. Heere, bewaar ons voor de zonde. Ook vandaag moeten we ervoor bewaard worden. En ook wij moeten ervoor bewaard worden. Want Heere, het is niet in onze kracht en het ligt niet in ons vermogen om onszelf veilig te stellen. Bewaring hebben we nodig, bescherming en nog zoveel dingen meer. En u weet dat beter dan wij. En de apostel Johannes heeft het in de periode waarin hij opgeleid werd en trouwens ook daarna gedurig weer ondervonden dat het maar het beste is om dicht bij de meester te blijven. Zegen ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Broeders, staat u mij toe dat ik niet begin zoals we dat normaal gewoonlijk wel doen met het lezen van een bepaald gedeelte uit het woord van God tijdens de bespreking van de taak die ik op mij genomen heb. Zullen verschillende passages uit het woord van God vanzelf aan de orde komen. En we hebben dus een wat gespreide schriftlezing vanmorgen, als ik het zo mag noemen. De Bijbel op het eerste gezicht lijkt niet het meeste over de man te zeggen over wie we het vanmorgen gaan hebben. Als we in de kring van de apostelen rondkijken, dan is het ongetwijfeld de apostel Petrus van wie we het meeste te horen krijgen. Ook van de dingen die hij gezegd heeft en van de dingen die hij gedaan heeft en van de dingen die hij soms heel dom gedaan heeft. Van zijn collega, oorspronkelijk zijn collega visser en later zijn collega discipel en nog weer later zijn collega apostel Johannes, lezen we beduidend minder. En toch, alle schriftgegevens bij elkaar nemend, komen wij tot geen andere conclusie dat hij toch wel de meest veelzijdige geweest is in de kring van de 12. Hij is de man geweest die tot de 12 behoorde. Hij heeft behoord tot de kring van de 3. Hij is de discipel geweest die in de schoot van Jezus aanlag. Hij is de discipel geweest aan wie de naam gegeven werd, de discipel dien Jezus lief had. Hij is samen met zijn broer Jacobus Boanerges genoemd. Hij is John the Divine genoemd, zoals de Engelsen hem ook in de King James vertaling hebben genoemd. Johannes de Theoloog. Hij is onder ons bekend als de apostel der liefde. En al die benamingen die geven al iets aan van zijn veelzijdigheid. Je kunt over hem spreken als over Johannes de discipel, Johannes de evangelist, Johannes de getuige, Johannes de theoloog, Johannes de pastor, Johannes de visionair aangenomen. En ik ga op inleidingsvragen vanmorgen nauwelijks in dat hij ook te schrijven, behalve van het evangelie dat op zijn naam staat, de schrijver geweest is van de 3 brieven en van de Apocalyps. Het is mijn bedoeling niet om een biografie van hem te geven. Dat doet de Bijbel ook niet. En bij alles wat de Bijbel aan biografische gegevens over Johannes en de andere apostelen zegt, gaat het ten diepste niet om die mensen, maar gaat het om hun meester. Het is daarom voor mij hoe langer hoe meer de vraag of het wel geoorloofd is om biografieën te schrijven over bijbelfiguren. U weet, dat is een trend die in onze tijd nogal wordt gevolgd. Er zijn van min of meer christelijke huizen heel wat schrijvers, vooral aan de andere kant van de oceaan, die zich nogal bezighouden met bijbelse figuren om hun leven in romanvorm te vertellen. En ik denk dat, als ik let op de uitgaven en de verschillende drukken die die boeken beleven, ook in Nederlandse vertaling, dat er onder ons heel wat mensen zijn die denken dat ze op die manier geestelijk voedsel tot zich kunnen nemen. Want het gaat toch maar om bijbelfiguren. Het gevaar echter is niet denkbeeldig dat we een geromantiseerd beeld van een bijbelheilige in ons geest krijgen, wat we er nooit meer uitkrijgen. Maar dat beeld is wel gevormd door de theologie van zo'n romanschrijver. En dat kon wel eens funest zijn. Er wordt vandaag heel wat gepubliceerd en op de markt gebracht. En ik aarzel niet om datzelfde oordeel wat ik zo pas uitsprak over deze lectuur in het algemeen ook toe te passen in een boek dat niet zo heel lang geleden toch nog weer heel gunstig gerecenseerd werd van Allen Gunderson Traylor, getiteld Johannes, de man die Jezus lief had. Ik denk dat u dat maar ongelezen moet laten. Alle gunstige recensies ten spijt. Er is, mijns inziens, veel uitnemender materiaal. Maar al ga ik dan niet in op allerlei, al geef ik dan geen biografie, natuurlijk zullen wel een aantal biografische gegevens aan de orde komen. Van deze man die door de Heere opgeleid is, door de Heere bekwaam gemaakt is om dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk en om dienstbaar te zijn aan de kerk en aan het welzijn van de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ik verdeel de stof in twee onderdelen. Vanmorgen wil ik het met u hebben over Johannes in de kring van de broederen en morgenochtend bij leven en welzijn over Johannes aan de boezem van Jezus. De eerste keer dat we Johannes tegenkomen is in het eerste hoofdstuk van het naar hem genoemde evangelie, in het 35e tot het 39e vers. Ik zal dat niet lezen, ik zal meer passages alleen maar noemen om daarnaar te verwijzen, maar er zullen ook een aantal passages zijn die we met elkaar wel nauwkeurig zullen gaan lezen. En ik neem aan dat u dan met mij wilt meelezen. Johannes 1 vertelt ons van de eerste ontmoeting tussen Jezus en Johannes, tussen Johannes en Jezus. Een ontmoeting die van beslissende betekenis is geweest. We zullen er verder vanmorgen niet te veel op ingaan, maar het is wel een beslissing geweest die zodanig, een ontmoeting geweest die zodanig beslissend geweest is dat er een band gelegd is die nooit meer tot nog toe, tot op de dag van vandaag, ja tot in eeuwigheid niet verbroken zal worden. Na die eerste ontmoeting volgde er een tweede, wordt ons verteld onder andere in Markus 1. Die greep nog dieper in. Want toen heeft Jezus deze Johannes samen met nog een aantal anderen weggeroepen uit hun dagelijks werk. Ze moesten de netten verlaten en volgelingen van Jezus worden en volgelingen van Jezus blijven. En uit de kring die toen is gaan ontstaan, heeft de heiland op een nog weer later moment de 12 uitgekozen. De 12 geselecteerd aan wie hij op een hele bijzondere manier onderwijs ging geven. Die hij in training nam. Opdat ze later, als ze toegerust zouden zijn tot de taak waartoe hij hen wilde gebruiken, als apostelen, als gezondenen zouden kunnen uitgaan in deze wereld en een getuigenis geven in de diepe bijbelse zin van dat woord, van wat ze met eigen ogen hebben gezien en met eigen oren hebben gehoord. Voor dat werk zijn ze echter voorlopig ongeschikt. Wel is bij 11 van de 12 van meet af de verbondenheid aan Jezus een oprechte verbondenheid geweest. En ondanks dat zijn ze voorlopig nog mensen met een hele hoop verkeerde inzichten. Zijn ze in vele opzichten onkundigen. Zijn ze, je moet het eerlijk zeggen, enghartig. Zijn ze bevooroordeeld. Zijn ze bijgelovig. En de meester, de leermeester, heeft nog heel wat werk aan hen te doen. En als hij dat werk doet, dan blijken deze 12 ook nog een keer hardleers te zijn. En traag om te verstaan. En geven ze hun vooringenomen ideeën niet zo gauw prijs. En al is hun motief om Jezus te volgen oprecht. En al hebben ze alles inderdaad in oprechtheid achtergelaten. Het ging bij hen tegelijkertijd toch gepaard met nationalistische dromen, met ambitieuze verwachtingen en met onderlinge naijver. En ze moesten nogal wat leren en ze moesten nogal wat afleren. En we kunnen alleen maar met diepe bewondering het grote geduld van de meester opmerken als hij altijd maar weer met die discipelen gaat onderhandelen. Als hij altijd maar weer zijn werk aan hen gaat voortzetten. Als hij altijd maar weer de nodige correcties gaat toepassen. Simpel gezegd, als hij het geen enkel moment zat wordt met hen. Hij zegt wel eens, ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Maar als hij dat gezegd heeft, gaat hij onmiddellijk toch weer over met het onderwijzen en het bijsturen en het verder bekwamen van deze 11, deze 12. Hij heeft één doel voor ogen. Zijn kerk vergaderen. En hij zal ze daarbij gebruiken. En dat die kerk moet gebouwd worden op het fundament van apostelen. Op het getuigenis dat zij geven. Hij zal zo lang aan hen werken dat ze straks hun namen straks ook kunnen staan op de 12 fundamentstenen van het nieuwe Jeruzalem. Bij die training, zei ik al, hebben ze heel wat moeten leren en hebben ze ook heel wat moeten afleren. Bij die training heeft de Heere ook gebruik gemaakt. Broeders, er is hiervoor nog genoeg plaats. Bij die training heeft de Heer ook gebruik gemaakt van beproevingen. Is een duidelijk voorbeeld dat we alleen in het evangelie van Johannes vinden, in het 6e hoofdstuk, dat ze door een hele diepe beproeving heen moesten. Zo goed als dat de meester zelf ook door een hele diepe beproeving heen moest op dat moment. Dat is de geschiedenis van wat wel genoemd wordt de Galileese crisis. Maar die Galileese crisis is ook een hele duidelijke crisis geweest in het leven van de discipelen. Dat Johannes alleen deze geschiedenis vertelt, zou best eens een keer kunnen betekenen dat hij op Johannes een ontzaglijke indruk gemaakt heeft. Al wordt zijn naam in dat verband niet genoemd, wel de naam van Petrus, maar niet de naam van die discipel Johannes. Toch kon het wel eens wezen dat Johannes het diepst beseft heeft van alles wat er toen aan de orde was. Dat is dat moment waarop velen niet meer met Jezus wandelen. Zijn leer is hen te hard. De boodschap staat hen niet meer aan. Hij voldoet ook niet meer aan hun wensen. Alles wat ze van hem gehoopt en gedroomd hadden, dat komt toch niet uit. En ze keren zich van hem af. Dat zien de discipelen gebeuren. En ze hebben hun dromen gedroomd. En ze hebben hun idealen hoog gehad. En ze hebben het allemaal in hun gedachten al zien gebeuren. Het koninkrijk komt, het volk komt in beweging. Straks zal het er zijn. En nou verdwijnt het. Nou blijken die dromen irreëel te zijn. Nu gaan de mensen weg. En ze begrijpen het ook nog dat ze weggaan. Ze begrijpen Jezus niet. Waarom moet hij nou zulke accenten leggen? Waarom moet hij nu spreken op dit moment? Nou, het allemaal zo mooi begon te lijken. Nu de mensen zelfs gekomen zijn om hem met geweld koning te maken. Nu het bijna zover was, waarom moet hij nu gaan spreken over dingen die inderdaad niet in het gevlei van de mens liggen? Waarom moet hij nu gaan spreken over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed? Die mysterieuze dingen die zij ook niet kunnen vatten. Maar waarvan ze wel een vermoeden hebben dat dat te maken zou kunnen hebben met sterven. In plaats van met gloriëren. En de vraag leeft in hun hart. Als ze de mensen zien gaan, zullen we ook maar niet gaan. En dan stelt Jezus die vraag ook nog. Zult gij lieden ook niet weggaan? Waarom was dat nodig? Omdat zolang ze bezwaar blijven maken tegen deze Jezus, en tegen zijn bloed en tegen zijn offer en tegen zijn dood, ze nooit in staat zullen zijn om zijn evangelie, zijn ware evangelie te verkondigen. En toen moest het blijken wat hen ten diepste aan Jezus verbond. Toen moest het voor henzelf ook duidelijk worden. Kiezen tussen ja of nee weggaan. Kunnen we nog weg? Kunnen we nog los van hem? En toen werden ze teruggeworpen, Johannes ook. Hij is het die het beschrijft. Op het laatste. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En die kunnen we nergens anders vinden. En die kunnen we niet meer missen. Wat dat betreft zijn onze schepen achter ons verbrand. We kunnen niet meer weg. Omdat de band door Jezus gelegd is. Broeders, dan kun je nooit meer terug. Wat we tot nog toe zagen, dat had betrekking op de opleiding die Jezus aan de 12 gegeven had. Maar de schriftmaat maakt ons ook duidelijk dat deze Johannes behoort heeft tot een toch wat intiemere kring, namelijk de kring van de 3. En dat is niet uitgegaan van een van hen als initiatief. Dat is ook weer Jezus' initiatief geweest. Het is niet Petrus geweest die tegen die twee anderen gezegd hebben, wij willen eigenlijk wel een bijzondere plaats in de kring van Jezus hebben. Nee, Jezus heeft soeverein deze 3 uitgekozen om toch wat dichter bij hem te zijn. En toch wat meer van hem te mogen meemaken. En zij mochten erbij zijn toen Jezus voor het eerst ging bewijzen dat hij overwinnaar over de dood is. Bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En zij mochten erbij zijn toen Jezus op de berg der verheerlijking in het voorportaal van de hemel was. En toen hij daar ging spreken over dingen waarover hij met zijn discipelen toen nog niet kon spreken. Zijn exodus uit Jeruzalem. Mozes en Elia begrepen dat kennelijk. Wisten daarvan. En van de noodzaak daarvan. Terwijl zijn discipelen er niet van wilden horen. Maar zij mogen er met z'n drieën wel naar luisteren. En ze mogen er wel getuigen van zijn. Van de stem die uit de hoogwaardige heerlijkheid spreekt. Deze is mijn geliefde zoon. En Petrus is het nooit meer kwijtgeraakt. Want tot op hoge leeftijd heeft hij er nog getuigenis van gegeven in zijn tweede brief. En zij, deze 3, mochten erbij zijn van Jezus. Toen hij onder sterke roeping en tranen tot God bad of de drinkbeker van hem voorbij mocht gaan. Maar helaas, toen sliepen ze. Maar Johannes was een van deze 3 intimi. En wat kreeg hij op die manier ook al gelegenheden om beter nog dan anderen te verstaan wie de meester is. Wat heeft hij op deze manier ook op een bijzondere manier een stuk toerusting ontvangen voor de taak die hem later wachtte. Broeders, ik weet niet goed hoe ik dit aspect moet toepassen. Ik zal u in ieder geval niet de vraag stellen, bent u ook een van Jezus' intimi? Dat zou elkaar overvragen zijn en niet in een geringe mate. Soms krijg je de indruk dat er voorgangers of ook wel eens dominees zijn die van mening zijn dat zij wel bij die intimie van Jezus horen, want ze pretenderen soms bijzondere openbaringen te hebben ontvangen. Het zij met het oog op de toekomst van Israël of zo, het zij met het aspect van nog weer wat andere dingen, maar laat het ons daar niet om te doen zijn. Als de Heere trouwens een van zijn knechten een bijzondere plaats geeft en met bijzondere speciale gaven of taken toerust, dan ligt zijn verantwoordelijkheid ook nog weer een beetje hoger dan de verantwoordelijkheid van anderen. En daarom is ministerial jealousy zoiets dwaas. Laten we tevreden zijn met de plaats die God ons heeft gegeven. Of we moeten de gemeente nooit meer laten zingen, of we moeten, als we het de gemeente laten zingen, zelf maar onze mond houden, qua liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter. Binnen de kring van die drie zijn er bepaalde relaties ontstaan. Eén daarvan bestond al. Dat was een bloedband met zijn oudere broer Jacobus. En later, geleidelijk aan, zien we dat in het evangelie ontwikkelen, is er ook een bijzondere band ontstaan tussen deze Johannes en die onstuimige Petrus. Laten we letten op die relatie die er was tussen hem en zijn broer Johannes, Jacobus, en daarna op de relatie die er was tussen hem en Simon Petrus. Die eerste relatie, dat is dus aanvankelijk een relatie van broers, allebei zonen van Zebedeus, allebei zonen van, naar alle waarschijnlijkheid, een vrouw met de naam Salome, een van de vrouwen die Jezus diende met haar goederen. Blijkt ook wel dat ze in allerlei opzichten dezelfde karaktertrekken vertonen, en dat komt voornamelijk ook uit in twee passages die we in het evangelie vinden en die ik met u wil lezen. Allereerst in Lucas 9, de verzen 51 tot en met 56. Lucas 9, vers 51, het geschiedde. Als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt ge dat we zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar hij en alle tekstkritische opmerkingen ten spijt, we lezen verder, maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een andere vlek. Ze waren al zonen van de donder genoemd. Waarom Jezus dat gedaan heeft? Misschien wel omdat hij in hun karakter iets zag wat hen die naam waardig maakte. Maar nou willen ze ook nog zonen van de bliksem zijn. Vuur van de hemel. Want ze zijn diep verontwaardigd. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Ze hebben een lange reis achter de rug. Het wordt tijd dat ze een plekje kunnen vinden waar ze kunnen overnachten. Een logeeradres. Ze zijn op zoek gegaan. Maar de mensen, de Samaritanen, willen Jezus niet ontvangen. Hij is op weg naar Jeruzalem, moeten ze er niks van hebben. Misschien hebben ze het wel aan zijn gezicht gezien. Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. En hij heeft geweten wat hij in Jeruzalem zou gaan meemaken. En vanwege die botte weigering zijn Jacobus en Johannes hevig verontwaardigd. En ze gunnen het hun meester niet dat hij op deze krinkende manier behandeld wordt. En ze vragen Jezus toestemming. Gelukkig vragen ze dat nog. Gelukkig vragen ze nog aan Jezus of hij toestemming wil geven dat zij, die harteloze Samaritanen, door middel van vuur uit de hemel maar in één keer zullen duidelijk maken hoe verschrikkelijk het is wat zij hun meester hebben aangedaan. Mooi voorstel. Prachtig voorstel, want ongetwijfeld is het niet alleen maar het resultaat van het feit dat ze wat geïrriteerd zijn na zo'n vermoeiende reis, als ze dan tot de conclusie komen, en nou kunnen we nog niet hier gaan zitten of gaan liggen, dan moeten we nog een stukje verder. En natuurlijk, al heeft het er wel in meegesproken, maar dat was de hoofdzaak niet, wilden ze dit gedrag van de Samaritanen niet accepteren, maar wat hen vooral gemotiveerd heeft tot deze uitspraak, tot dit verzoek, was hartelijke liefde tot hun meester. Ze nemen het voor hem op. Hoe durven mensen zo tegenover hem te staan? Een mooie trek. De vlam van de liefde brandt. Maar Jezus ziet dat hij walmt. Jezus ziet dat die liefde wel oprecht is. Maar Jezus ziet tegelijkertijd dat die liefde niet op een zuivere manier beleefd en beoefend wordt. Jezus ziet dat ze toornig is. Dat ze toornig zijn. Maar dat ze niet voldoen aan het apostolisch vermaan van later. Wordt toornig en zondigt niet. Kennelijk is het onderwijs dat ze ontvangen hebben van de Heere Jezus in een bepaald punt wel vruchtbaar geweest. Maar op een ander punt nog helemaal niet. En de gelijkvormigheid aan de meester is bij lange na nog niet te zien. Vleeselijke hartstochten, liefdeloosheid, hebben ze het dan nog niet begrepen dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om de zielen van de mensen te verderven, maar om ze te behouden? En kunnen zij met deze mentaliteit van wij zijn heiliger dan gij straks het werk gaan doen? Vandaar dat de Heer Jezus radicaal hun dwaze verzoek afwijst. Zijn ze trouwens vergeten waar ze zelf vandaan kwamen? Ze kunnen op die Samaritanen wel neerkijken. En ze kunnen het die Samaritanen wel kwalijk nemen. Maar zouden zij ooit anders gereageerd hebben als de genade hen niet overwonnen had? Hebben wij reden om zo met medemensen om te gaan? Als we bedenken waar de Heere ons vond. Mag Johannes dan geen zoon des donders zijn? Zeker. Dat hoeft hij niet kwijt te raken. Maar terwijl hij mag blijven haten wat God haat, moet hij ook leren liefhebben wat God lief heeft. En hij mag wel blijven haten de geveinsdheid. Maar je moet onderscheid leren maken tussen geveinsdheid en afvalligheid. En de onoprechtheid van de Laodicenzen. En dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant zwakheid, bevooroordeeldheid, onbeleefdheid. Ze moeten het wel leren, die twee zonen van Zebedeus. Liefde tot de zielen van medemensen. Broeders, ik weet niet voor wie van ons hier ook een aantal lessen liggen. Misschien ook wel voor een aantal broeders die in jeugdige overmoed begonnen zijn en zo ijverig waren dat ze alle onkruid in één keer wilden uitroeien en dat ze achter elke boom die Arminiaan wilden wegschieten. Maar welke middelen zou je dan daarvoor willen gebruiken? Is het onze opdracht om de dingen in één keer helemaal recht te zetten en dan ook nog naar onze opinie? Hebben wij geleerd? Ik vraag maar van welke geest wij zijn. Was het onderwijs dat de Heere Jezus zijn discipelen deze twee gegeven heeft op dat moment genoeg? Nee, helaas moet je zeggen, het was niet genoeg. Onkruid groeit altijd maar zo makkelijk weer op. Dat weet u uit uw eigen leven, hoop ik ook wel. Het is zo ongeveer een week, iets meer dan een week voordat Jezus zal gaan lijden en sterven. Ik ben in Markus 10. De vraag van de twee zonen van Zebedeus. Trouwens, als je Markus 10 legt naast de parallelle plaats in het Matthäus-evangelie, dan zie je dat die twee zonen van Zebedeus de vraag eigenlijk niet eens gesteld hebben, maar dat ze het hun moeder Salome hebben laten doen. De vraag of Jezus wilde toezeggen dat die twee zonen van haar straks in het koninkrijk van de Heer Jezus op de ereplaatsen zouden mogen zitten, links en rechts van de meester. Dat moet de Heer Jezus dan zelf maar uitmaken wie er links en wie er rechts mag zitten, dat is verder niet zo belangrijk, maar wel die plaatsen zo dicht mogelijk bij hem. Hoe komen ze er eigenlijk bij? Of het nou van Salome uitgegaan is, of dat die jongens, die zonen van haar, het zelf tegen haar gezegd hebben, moeder, zou hij dat voor ons willen vragen, want misschien zal hij het dan nog minder gemakkelijk kunnen afwijzen als wanneer we het zelf zouden kunnen vragen. U bent altijd zo goed voor hem geweest, of u weet wat voor argumenten een mens ook gebruiken kan. Maar hoe komen ze erbij om die vraag te stellen? Ja, ze hoorden al bij de drie. Bovendien, naar alle waarschijnlijkheid waren ze ook neefs. En in de wereld gebeurt dat ook. Nepotisme. Familieleden bevoorrechten en bevoordelen. En ze achten zichzelf er nogal voor geschikt ook. Ze zijn wat dat betreft ambitieus. En nou kan ik niet zeggen dat ambitie altijd verkeerd is, maar vaker wel dan niet. Vaker is ambitie wel een uiting van een onvernieuwde geest, van een stuk werelds denken, dat ook in de kerken, dat ook onder christenen en dat zelfs ook onder de discipelen voorkomt. En er is nogal wat ambitie. Kijk eens even in uw eigen spiegel. De ambitie om een hogere positie te mogen krijgen, om daarvoor te worden uitgekozen, om erkenning te krijgen, ook in je gemeente, om een grotere gemeente te willen dienen, om een klinkender naam te willen hebben, dat de mensen toch ook een beetje van jou onder de indruk zijn. Maar het verzoek is dwaas, het verzoek is oneerbiedig. Van Jezus willen ze hun knecht maken. Jezus moet diezelfde normen gaan hanteren. Jezus moet ook een beetje nepotisme gaan toepassen. En hebben ze ook niet begrepen dat het eigenlijk ellebogenwerk was? De anderen opzij dringen. Als zij daar maar zitten, links en rechts van Jezus. Anderen worden op die manier niet in hun waarde gelaten. En eigenlijk zie je op het geen der anderen is. En weer zegt Jezus, gij weet niet. Je weet het nog altijd niet. En ze hebben het ernaar gemaakt dat Jezus hen streng zal bestraffen. En toch valt dat mee. Soms is de Heer Jezus uitermate streng. En misschien wel op een moment waarop we het niet verwacht hadden. En dan klinken zijn woorden zo hard. En soms, als we het wel verwacht hadden dat Jezus nu een hele harde terechtwijzing zou geven, dan blijkt het mee te vallen. En toch, broeders, als we de woorden die Jezus spreekt op dat moment op ons laten inwerken, die woorden over de doop van Jezus, die woorden over de beker van Jezus, die hij drinkt, die hij al aan het drinken is, en die hij straks toch veel meer moet drinken, en die doop waarmee hij gedoopt wordt, en waar hij zo vreselijk tegenop kan zien, dat hij ondertussen een keer gezegd heeft, hoe word ik geprest totdat het volbracht zal zijn. Die doop die hij ondergaat als hij in Gethsemane in de worsteling met God is en bloedzweet begint te zweten. Kunnen jullie die doop ook ondergaan? Kunnen jullie die beker ook drinken? Oh ja, dat kunnen wij. En ze bewijzen het dat Jezus zo gelijk heeft. Gij weet niet. Maar Jezus wil ze leren dat als het gaat om plaatsen in het koninkrijk, En dan moeten ze op dat punt ook nog een hele hoop ideeën kwijtraken. Maar als het om plaatsen in dat koninkrijk gaat en als het om zitten op de tronen in dat koninkrijk gaat, dat dat iets is waar zij geen enkele inspraak in kunnen hebben. En waar persoonlijke voorkeur ook helemaal niet bij spreekt. Dat heeft de Vader in zijn eigen macht gehouden. Maar één ding, Jacobus en Johannes, één ding moet je weten. Van de heerlijkheid van het koninkrijk is pas sprake als je ook gedronken hebt. En als je ook ondergegaan bent in die doop. En zeg nou niet zo gauw dat je dat wel kunt. En laten wij dat ook maar niet zo gauw zeggen. Kun je het aan als de Heer op de een of andere manier je in zijn doop doet delen? Als hij je uit zijn beker mee laat drinken? Kun je het aan als dat de vormen aanneemt van een zwakke gezondheid? Als dat de vormen aanneemt van tegenstand in je gemeente? Als dat de vormen aanneemt van, ik weet nog niet wat voor andere beproevingen en vormen van kruis en van tegenslag en van verdriet. Kun je dat aan? Zeg niet te gauw wij kunnen, want we kunnen het niet. Tenzij Gods genade ons ertoe in staat stelt. Anders loop je erbij weg. Naarmate ze langer met elkaar zijn omgegaan, is er een speciale band ontstaan tussen Johannes en die collega van vroeger al, Petrus. Ze hebben ook in de buurt van het meer van Galilea elkaar meer en meer ontmoet. En er schijnt soms ook wel eens zoiets geweest te zijn als een soort maatschap tussen Zebedeus en zonen en Petrus en Johannes en compagnie. Maar al lezend in het evangelie krijgen we de indruk dat die twee discipelen geleidelijk aan naar elkaar toe zijn gegroeid. En dat deze toch eigenlijk wel tegenstrijdige polen elkaar hebben aangetrokken. De eerste keer dat we hen in één relatie zien, dat is al aan het eind van Jezus' leven op aarde. Dat is in de paaszaal. Als in die paaszaal die ontzaggelijke donkere dreiging hangt van, één uit u zal mij verraden. En dat legt die zaal zo en die mensen aan die zaal, aan die tafel zo onder spanning. Vooral omdat ze zich realiseren, wie bedoelt hij? Bedoelt hij mij soms? Ben ik het, Heere? Dat Petrus het niet meer uit kan houden. Kennelijk ligt hij aan de overkant van de tafel tegenover Johannes. En hij kan Johannes een wenk geven op de een of andere manier die aan de boezem van Jezus ligt. Vraag het eens wie het is. Er schijnt dus een bepaalde vorm van verstandhouding tussen die twee geweest te zijn, dat ze elkaar ook via een gebaar, via een blik soms al konden begrijpen. Als we verder lezen, dan zijn we inderdaad in het slot van de evangelie, in de lijdensevangelie, dan komen we Petrus en Johannes nog meer eens een keer tegen in relatie met elkaar. Ik denk aan het 18e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En ik lees met u daar de versen 15 tot 17. Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel was de hoge priester bekend. En hij ging met Jezus in het huis, in de zaal van de hoge priester. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaardster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaardster was, zeide tot Petrus, zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? En dan volgt die tragische geschiedenis van de verloochening. Jezus is gevangen genomen, de discipelen zijn allemaal gevlucht. Twee van die discipelen zijn onafhankelijk van elkaar tot de ontdekking gekomen, dit kunnen we niet maken. Dit deugt niet. Onze meester in de steek laten, we kunnen niks voor hem doen, dat niet. Maar om weg te lopen en om hem aan zijn lot over te laten, dat kan ook niet. En ze zijn op hun schreden teruggekeerd. Johannes is de een en Petrus is de ander. Johannes is de ene, zeg ik, dat staat er niet, maar Johannes noemt nooit zijn eigen naam. Een stukje bescheidenheid zal dat geweest zijn, dat hij zichzelf altijd aanduidt met een bepaalde omschrijving. De andere discipel. En voor Johannes is dat niet zo moeilijk om Jezus te volgen, ook als je ziet dat ze gaan in het paleis in de zaal van Caiaphas. Want daar is hij geen onbekende. Hoe dat allemaal zit en al die speculaties over de positie van vader Zebedeeus, die misschien wel een hele hooggeplaatste rabbi geweest is, of misschien wel een lid van het Sanhedrin en al die dingen, die laten we maar even terzijde. Maar in ieder geval, Johannes is daar niet onbekend en Johannes krijgt vrij gemakkelijk toegang. En die hoeft zich daar ook niet te verantwoorden waarom hij hier is, terwijl hij toch bij Jezus' discipelen behoort. Maar dan staat Petrus aan de deur en Johannes heeft dat op de een of andere manier gemerkt. En Johannes heeft, ja, die heeft toch wel zoveel hart voor zijn collega-discipel dat hij tegen de deurwaartster, tegen de portierster zegt, laat die broeman ook maar even binnen. Maar terwijl het voor Johannes niet zoveel risico inhield, is het voor Petrus wel een zaak van veel risico. Want als ze hem nu eens herkennen, als die man die in het donker in Gethsemane dat zwaard gebruikte. En hij heeft zich als een vlinder of als een vlieg in het web van de spin begeven. Hij was niet laf. Er was een stuk dapperheid. Meer nog, er was een stuk liefde. Maar liefde kan soms op een weg gaan die ook dwaas blijkt te zijn. We weten hoe het afgelopen is. Het gaat mij niet om die verloochening nu. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. En er is heel veel moois en heel veel, zeker als we Christus in dat hele gebeuren betrekken, te zeggen. Heel wat goeds, heel wat genade woorden te spreken. Maar waar het mij om gaat is dat je hier alweer iets ziet in deze relatie tussen die twee van een totaal verschillend karakter. En dat de Heere ze allebei in gaat schakelen. En dat de Heere ze allebei gaat modelleren, gaat vormen, gaat trainen, gaat corrigeren op een manier waarop ze beide in staat gesteld worden om te doen wat de Heere straks van hen vraagt. Johannes heeft het voordeel dat ze hem in die omgeving kennen, zei ik al. Petrus heeft daar geen vrienden. Petrus is te goedgelovig. Petrus onderscheidt nog zo slecht tussen vriend en vijand. Johannes had daar geen moeite mee om tussen vriend en vijand te onderscheiden. Denk maar weer aan die Samaritanen. Maar Petrus is daar te nonchalant in, te goedgelovig, te argeloos. Johannes moet leren om eens wat meer. Johannes heeft het geleerd vanuit zijn eigen karakter, zit dat erin, afstand bewaren. Petrus bewaart zo weinig afstand, is veel te joviaal, moet leren onderscheiden tussen vrienden en vijanden, minder argeloos worden en Johannes moet minder achterdochtig worden. En de brieven van deze apostelen bewijzen dat Jezus op dit punt toch voor een groot deel zijn doel heeft bereikt. En dan het 20e hoofdstuk van Johannes. Johannes relaas van de opstanding. En de boodschap die aan de apostelen gebracht is. Twee van hen gaan op onderzoek uit. Alweer Petrus en die andere discipel. De discipel die Jezus lief had. Ze lopen gelijk. Maar Petrus vertraagt zijn pas. Hoe komt dat? En dan komt Johannes als eerste bij het graf. Hij ziet het graf open, bukt zich in de opening, ziet eigenlijk maar half, want hij staat zichzelf in het licht, ziet daar alleen maar in een stukje schemerdonker dat het graf leeg is. En dat is zijn enige conclusie. Hij ziet wel doeken liggen, maar daar blijft het bij. Intussen is Petrus ook aangekomen en dan moet je niet zeggen dat hij een oude man was en dat hij hijgend en zuchtend aankwam bij het graf, want hij was echt nog niet zo oud. Maar er was een andere reden waarom hij later aankwam. Hij gaat wel het graf in. En dan schijnt het licht van buiten door de opening wel helderder in dat graf en dan ziet Petrus dingen die hij niet begrijpt. Hij constateert de feiten, maar hij kan de feiten niet verklaren. En al peinzend gaat hij het graf weer uit en daar ziet hij Johannes staan en ongetwijfeld heeft hij tegen Johannes gezegd, ik begrijp er niks van. En Johannes gaat het graf ook in, anders dan de eerste keer dus. En hij ziet hetzelfde als wat Petrus ziet. En hij begrijpt het wel. Het dringt tot hem door. En als Johannes deze geschiedenis beschrijft, dan zegt hij hoe het kwam dat ze het tot nog toe niet begrepen hadden. Ze verstonden de schriften niet. Maar Johannes begint het wel te verstaan. Deze theoloog in opleiding. Twee discipelen die gezamenlijk optrekken. En hier functioneert de band alweer. Petrus zal wel de eerste geweest zijn die opstond toen Maria Magdalena kwam vertellen: het graf is leeg, Jezus is weg. En toen Petrus ging, ging Johannes mee. Want Johannes zal geweten hebben hoe diep Petrus in de put zat. En Johannes heeft mogelijk ook nog even teruggedacht aan dat moment dat hij tegen die portierster zei: laat die man ook binnen. En Johannes heeft er toen meegemaakt: ik ken die mens niet. En Johannes heeft een stukje verantwoordelijkheid gevoeld wellicht. Hij laat zijn broeder niet in de steek, hij gaat met hem mee. En dan reageren ze zo verschillend terwijl ze hetzelfde zien. Maar ze zien het op verschillende manieren. En broeders, als je dat nou leest in onze vertaling of in welke Nederlandse vertaling ook, dan zie je niet dat ze verschillend hebben gekeken. Maar neem het Griekse Nieuwe Testament erbij en je ziet dat Johannes het zien nuanceert op drie manieren. Hij gebruikt drie verschillende woorden, Griekse woorden, om zien tot uitdrukking te brengen. Blepo, theorio en horao. Petrus, wat hij doet, dat is in het graf blikken. Johannes, de eerste die bij. En dan constateert hij alleen maar in die vluchtige blik dat het graf leeg is. Petrus gaat het graf in en hij ziet, maar hij ziet op een andere manier, theorio. Theoretiseren. Hij ziet nauwkeurig. Het geeft hem tot zet hem tot nadenken. Maar hij begrijpt het niet. Hij doorziet het niet. Johannes gaat in het graf en hij kijkt, horao. Er doorheen zien. Het begrijpen. Het graf is maar niet alleen leeg, maar die doeken liggen daar. En die doeken liggen er op een bepaalde manier. En er gaat van die doeken een boodschap uit. En Jezus, dat is zijn conclusie. En nou weet hij het. De schriften spreken voor hem. Dat is een doorzicht. Jezus leeft. Broeders, als u nou prachtig materiaal zoekt om op Pasen de verschillende werkzaamheden des geloofs met het evangelie aan te wijzen, dan moet u eens hierover preken. Prachtig materiaal om de gemeente ook te laten zien dat er verschillen zijn in de manieren waarop oprechte kinderen Gods met het Pasevangelie bezig kunnen zijn. Prachtig voorbeeld ook om te laten zien dat er ook verschillende maten van kennis en van trap en maat in de kennis en in de genade van de Heer Jezus is. En dat de een vroeger verder komt dan de ander. En dat Johannes verder gekomen is dan de andere, ook dan Petrus, dat blijkt ook in het volgende hoofdstuk, het 21ste, die geschiedenis van die wonderbare visvangst. Denk maar weer aan, alleen al in dat zevende en dat achtste vers. Die vreemdeling op de oever, de discipel dan, vers 7, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. En Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde zijn opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje. Johannes heeft het weer als eerste door. En Johannes voelt tegelijkertijd dat zijn broeder die boodschap nodig heeft. Want het is toch wel opmerkelijk dat hij het tegen Simon Petrus zegt. Het is de Heere. En weer het verschil tussen de een en de ander. Dan springt de een overboord en de ander die komt rustig langzamerhand aan land met het schip en met de andere. En dan slot van Johannes 21. Broeders, laten we toch eens dankbaar zijn voor dat extra hoofdstuk dat Johannes geschreven heeft. Want hij was eigenlijk al klaar met zijn evangelie. En de Heilige Geest geeft hem dan nog een soort PS te schrijven. Hoofdstuk 21. En dat hele hoofdstuk, onder andere met dat ontroerende gesprek tussen Jezus en de zoon van Barjona. De zoon van Jona.
maar ook dat laatste, vers 20. Jezus heeft tegen Petrus ook gezegd wat er gaat gebeuren, niet in details, maar wel dat hij zal lijden en wel dat een ander hem zal brengen waarin hij naartoe wil. En wel dat hij op een bepaalde manier zal sterven om zo ook de manier van sterven God te verheerlijken. En dan staat Jezus kennelijk op uit de kring van de discipelen en dan wenkt hij Petrus, volg mij. En ze gaan samen weg en Johannes heeft dat gezien en Johannes staat ook op in een impuls van zijn liefdevol hart en hij gaat erachteraan. En Petrus kijkt om en hij ziet Johannes volgen en dan zegt hij tegen Jezus, nog diep onder de indruk van die woorden, een ander zal u brengen waar gij niet zijn wilt, een ander zal u gorden. En je zult straks sterven op een manier waarop je God verheerlijken zult. En Petrus zegt, maar hij dan? Wat zal deze? Gaat met hem net zo? Of krijgt hij een makkelijker leven? Zullen ze hem niet brengen op plaatsen waar hij niet zijn zal? Jaloersheid? In ieder geval bemoeizucht. En Jezus wijst hem terecht en Jezus zegt tegen hem, Simon Petrus, daar heb jij niet mee te maken. Volg gij mij. Is dat niet wat erg afwijzend van de Heer Jezus? Had de Heer Jezus Petrus bijvoorbeeld niet even kunnen herinneren aan het feit dat hij tegen die Johannes ook al eens gesproken had over die beker en over die doop? Had hij Petrus niet kunnen geruststellen door hem te zeggen, oh nee Petrus, hij krijgt geen gemakkelijk leven. Het gaat voor hem op dezelfde manier, hij wordt straks ook gebracht op plaatsen waar hij niet zijn wil. Had de Heer Jezus niet iets kunnen onthullen over de toekomstige ballingschap van die man straks in zijn eenzaamheid op Patmos? Nee, want dan zou Jezus Petrus gestijfd hebben in zijn bemoeizucht. Dan zou hij Petrus de gelegenheid gegeven hebben om toen al te zeggen, maar ik word de eerste paus. Jezus had tegen hem gezegd, weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd, hoed mijn andere herders. Wees pastoor, pastores. Jezus heeft nooit een hiërarchie ingesteld. En weet u, broeders, dat heeft Petrus begrepen. Want het is opmerkelijk, en ik lees met u nou eet zijn eerste brief, hoofdstuk 4, het 15e vers. Heel opmerkelijk schrijft Petrus in dat 15e vers, doch dat niemand van u leidde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. En dan gebruikt hij een complex woord in het Grieks, allotri episkopos, letterlijk, een bisschop die binnendringt in het diocese van een andere bisschop. Ik denk dat dat een actueel woord is vandaag, nu de roep om een bisschop in protestantse kringen ook weer op geld doet. Natuurlijk, u kunt zeggen dat is weer wat nieuws. En er zijn mensen die, net als de Atheners, ik bedoel de Atheners van vroeger, niet die van vorige week, maar de Atheners van vroeger, daar staat van geschreven dat die hun tijd tot niets anders besteden dan om wat nieuws te horen en wat nieuws te zeggen. Die mensen heb je altijd in de kerk ook. Die elke nieuwe feit achterna wandelen en die daar een klein beetje naam mee proberen te maken. Maar er is bijbels gesproken geen enkele grond voor een bisschop. Behalve dan de enige bisschop. En voor de rest zijn al die andere bisschopjes aan elkaar gelijk. En er is geen enkele bijbelse legitimatie voor het domineren van elkaar, al ben je allemaal dominee. Laten wij niet in het diocese van een andere bisschop binnendringen. We mogen elkaar helpen en bijstaan, maar meer ook niet. Adviseren, bemoedigen, misschien ook wel eens terechtwijzen. Maar meer ook niet. Petrus en Johannes, Twee totaal verschillende karakters en toch zo nauw aan elkaar verbonden. En dan gaan ze samen. Vanaf dat moment is hun weg ook een weg die voor een heel groot deel samenvalt. Zeker in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Dan kom je ze geregeld weer samen aan. En als Petrus, al is Petrus dan vaak ook weer de woordvoerder, ze zijn toch samen. En ze staan samen terecht voor het Sanhedrin. En ze zitten samen in de gevangenis. En ze verheugen zich samen dat ze om de naam van de Heer Jezus Christus smaadheid mogen dragen. En ze verheugen zich samen erom dat ze allebei een gestreepte rug hebben. Vanwege de geestelingen die ze ondergingen. En dat ze op die manier samen de voetstappen van Christus hebben mogen drukken. Maar ik zei u al, met alle biografische gegevens die je van de apostelen in de Bijbel tegenkomt, zullen we moeten bedenken dat het niet om Johannes of om Petrus of om wie van de anderen dan ook gaat, maar om de Meester. En broeders, ik hoop dat we daar een indruk van gekregen hebben, dat het een van de geweldige taken van de Heer Jezus geweest is. Als we de vraag stellen, waartoe kwam de Heer Jezus in deze wereld, dan hebben wij natuurlijk als eerste antwoord al onmiddellijk klaar om zondaren zalig te maken. En als we onze gemeenteleden vragen, wat was het doel van Jezus' komst op aarde, dan zullen de meeste gemeenteleden onmiddellijk reageren met zo'n soortgelijk antwoord, om zondaren zalig te maken. Je kunt nog andere Bijbelse antwoorden geven. Maar één antwoord is toch zeker ook waard, onder andere woorden, antwoorden die even waar zijn, is Jezus op aarde gekomen om zich een aantal mensen uit te kiezen en dat aantal mensen toe te rusten, dat aantal mensen te trainen, dat aantal mensen een opvoeding, een onderwijs, een leerschool te geven, om ze zo meer en meer te bekwamen tot dat ontzaglijke werk waar wij altijd nog profijt van hebben. O, zeker Jezus Christus is de enige zaligmaker. En er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Maar we zouden dat evangelie van Jezus en van die enige naam van Jezus nooit geweten hebben zonder de arbeid van deze apostelen. En zonder de arbeid van Jezus die erachter ligt om deze apostelen te trainen. Broeders, ik hoop één ding. Wij zijn niet geroepen om apostelen te zijn. Dat getal is wel vol. En daar heeft de Heer er wel genoeg van. Maar we zijn wel op een afstandje geroepen om min of meer die taak van die apostelen voort te zetten. Ieder op zijn eigen plek, op de preekstoel of voor de klas als je godsdienstonderwijs mag geven. Of nog weer op een andere manier. Of bij de huizen als de Heer je daar een taak gegeven heeft. Maar laten we beseffen dat we tot die taak alleen maar geschikt zijn als we gedurig weer aan de voeten van Jezus zitten, als we zijn onderwijs ontvangen, als we van hem kennis en inzicht krijgen, als we ons ook laten corrigeren, als wij onze vooroordelen ook uit ons hoofd laten blazen door zijn geest. Als wij onze ambities ook laat kruisigen door zijn genadeonderwijs. Als wij al die gebreken die er aan onze kant zitten ook laten wegnemen door de genade van Christus. En als wij openstaan, niks anders dan openstaan voor dat woord wat hij tenslotte tot Petrus zei. En toen hij het in algemene bewoordingen gezegd had, spitste hij het nog eens heel persoonlijk toe. Ik hoop dat het zo bij ons ook overkomt. Volg mij, nee, volg gij mij. Amen. Broeders, we gaan samen zingen uit de 17e psalm opnieuw. Zo pas zongen we al over die treden die gezet worden en dienen gezet te worden in Gods spoor. Maar neem dan nu vers 14, maak uw weldaan wonderbaar. Broeders, laten we er inderdaad maar een half uur van maken en dan zijn we om 10 over 11.